Heer, we bidden voor al de vrouwen in ons midden, in onze gemeenschap, kerkgemeenschap. Wilt u hen één voor één zegenen, Heer? Dank je wel dat ze, maar vooral dat ze betekenen voor ons, Heer. En ik bid uw zegen over hen. Amen. We gaan verder recht staan en God aanbidden.
Jezus is het woord van God, waaruit hij de eeuwen overspant. Wat de mens onderneemt, onze God houdt alles in de hand. Fundament voor een wereld in nood, zekerheid in leven en dood. Was de brood voor wie hoopt en vertrouwt, de hoeksteen waar over alle grenzen heen vormt hij de gemeente tot zijn bruid. Wachtend op het bruiloftfeest kijken wij voortdurend naar hem uit. Als hij komt, buigen wij voor hem neer. Zien wij onze koning en heer. Naar zijn plan zijn wij heilige rij, om eeuwig met hem samen. Alle eer aan God, zijn woord is eeuwig waar. Komt zin voor God, verbonden met elkaar. De kerk geeft feest, is blij want zij gelooft. God geeft zijn woord gegeven.
Alle eer.
Alle eer aan God, zijn woord is eeuwig waar. Komt zin voor God, verbonden met elkaar.
Door uw offer aan het kruis.
genade. Met zijn bloed dat redding biedt. Kom, o God, kom, o God. Kom, geliefde vredevorst. O, hoor uw bruid, hoe zij zingt. Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, to walk through the world. Name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord, blessed be your name, blessed be the name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, to the spent and the offering. Blessed be your name. Every blessing you will run out, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord, blessed be your name, blessed be the name of the Lord, blessed be your glory.
Blessed be the name.
kinderen mogen nu met heertrui naar de zondagsschool en alle kinderen mogen gaan met heertrui. Super. Toen ik gevraagd werd om te spreken deze morgen, was het thema Mahabba. Dus ik heb een preek gevonden. Ik was ziek deze week, dus ik had eigenlijk geen tijd om een preek voor te bereiden. Maar ik dacht, ik ga een preek geven die ik vaak, als ik in een andere kerkgemeente ben... Dan geef ik deze preek vaak om te vertellen over gave vesten en ook over Mahabba en het werk van dat we doen. Dankjewel. Het gaat over de vreemdeling en ik. Nu, wij brengen onze kinderen op om vreemden te wantrouwen, meestal. En misschien herinner je nog dat... tijdje geleden, in Engeland was het dat zo van stranger danger. Hè? Dat was een uitdrukking, stranger danger. Als er een vreemdeling is, is er gevaar. Dus kinderen mochten niet gaan spreken met vreemdelingen, met mensen die ze niet kenden. En ik denk dat die ingesteldheid doorgaat dan ook in volwassenheid. Dat wij als volwassenen ook automatisch... mensen die wij niet kennen, of mensen die anders zijn, of vreemdelingen, ook letterlijk vreemdelingen, dat wij gaan een beetje gaan wantrouwen. Natuurlijk moeten we wel voorzichtig zijn, zeker moeten onze kinderen voorzichtig zijn, wie dat ze mee omgaan, zowel ook andere kinderen. Maar de vraag die ik wil stellen deze morgen is, zou het kunnen dat wij iets missen, wanneer wij de vreemdeling in ons midden negeren? Zou het kunnen dat wij iets dat God ons wil geven, missen omdat wij de vreemdeling in ons midden negeren? En ik zou graag een boek aanbevelen. Het is wel in het Engels. God is Stranger, God is een vreemdeling. Door Krish Kandaya. In zijn boek pleit hij, hij schrijft, het boodschap die hij geeft is, God wil ons ontmoeten in en door de vreemdeling. God wil ons ontmoeten in en door de vreemdeling. En wanneer wij openstaan voor een ontmoeting met de vreemdeling, met de ander, dan staan wij, maken we onszelf open voor een ontmoeting met God. En dan staan we open voor iets dat God ons wil leren. Tijdens deze preek wil ik... dus de volgende vraag beantwoorden. Wat is de rol van de vreemdeling in Gods plan? Wat is de rol van de vreemdeling in Gods plan? En samen gaan we kijken naar drie verhalen van vreemdelingen in de Bijbel. Drie voorbeelden, drie vreemdelingen. En welk voor rol hadden zij in Gods plan voor de wereld? Maar eerst moeten we het hebben over het woord vreemdeling. Wat wil dat zeggen in de Bijbel? Wat is een vreemdeling volgens de Bijbel? In het algemeen, een vreemdeling was of is iemand, zeker in het Oude Testament, iemand die buiten het verbond met Abraham stond. Iemand buiten het verbond. Maar onder woorden, geen volwaardig lid van het volk van Israël. Maar als we een keer wat dieper gaan kijken... in de Bijbel zien we dat er een heel spectrum is van betekenissen, van connotaties, van houdingen ten opzichte van de vreemdeling. En in grote lijnen zijn er vier categorieën. Aan de ene kant hebben we een vijandig houding ten opzichte van de vreemdeling. Met andere woorden, vreemdelingen, dat zijn mensen die andere goden, vreemde goden aanbidden. Ze brengen een gevaar met zich mee, ze kunnen Israël op een dwaalspoor brengen. Dus dat soort vreemdeling is een vijandig vreemdeling. Dan afstandelijk, dat wil zeggen, er is geen direct gevaar, maar
toch best dat we die vreemdelingen gaan vermijden. Dat we geen zaken doen bijvoorbeeld met hen. Dat zie je ook in de Bijbel. De derde categorie, getolereerde vreemdelingen, dat waren buitenlanders die zich in de samenleving van Israël hadden geïntegreerd. Ze waren een stukje deel van de samenleving. Ze houden zich aan sommige van de regels, de gewoonten van Israël. Ze hadden toch een actieve rol, maar ze waren geen volwaardig lid van de samenleving. Ze bleven nog altijd buiten de samenleving. En dan het laatste categorie, Godvrezer. Dat was ook een vreemdeling, maar een vreemdeling die Yahweh, de God van Israël, aanbad. Als de ene ware God. Maar ze waren niet besneden en dus waren ze ook geen volwaardig lid van. Ze waren nog altijd vreemdelingen. Ze stonden nog altijd buiten het verbond, maar ze waren wel Godvrezers. Ze aanbaden de God van Israël. En in het Oude Testament in bijzonder zie je die spanningsveld tussen die categorieën. Van hoe moeten we omgaan met de vreemdeling? En gewoon om twee versen uit te halen. In Ezra 9, vers 12. U mag tot in eeuwigheid niet naar hun, de vreemdelingen, welstand streven. Vrij straf, hè? Dat is heel anti. Maar dan in Leviticus. U moet hem, de vreemdeling, lief hebben als uzelf. Want u bent zelf vreemdeling geweest in het land van Egypte. Dus daar zie je echt de twee, een spanningsveld binnenin het Oude Testament. De ene kant, pas op voor de vreemdeling. Die vijandige houding ten opzichte van de vreemdeling. Aan de andere kant, heb de vreemdeling lief als uzelf. Dus een heel groot spanningsveld tussen integratie en uitsluiting. Aan de andere kant, het verwelkomen van de vreemdeling in de maatschappij. Aan de andere kant het verlangen naar zuiverheid en naar het behoud van het verbond zoals het gegeven was. Dus, we gaan kijken naar drie verhalen, drie voorbeelden van zelf, allemaal vreemdelingen. Allemaal mensen die buitenstaanders waren, die uitgesloten waren van het verbond, maar die op een of andere manier dichtbij zijn gekomen. En we zullen zien dat voor degenen die op de juiste manier reageren op Gods openbaring, de neiging is altijd tot inclusie en integratie in plaats van uitsluiting. Dus voor de vreemdeling die zich op de juiste manier reageert op Gods openbaring, is de neiging altijd tot inclusie en integratie. En het eerste voorbeeld is een bekende Rachab de Hoer uit het verhaal van Josia. Josia stuurt spionnen het land in om het land te gaan verkennen. En in Jericho komen ze toe, de spionnen, en ze verblijven daar in het huis van Rachab. De koning van Jericho hoort ervan dat zij onderdak heeft aan die spionnen en beveelt haar om ze over te dragen, de spionnen. Maar zij liegt tegen de koning, verbergt de spionnen en die later dan kunnen ontsnappen door een raam in de muur. Voor deze daad wordt zij aan haar familie gered. Wanneer de Israëlieten Jericho vernietigen en iedereen erin doden. Nu, Rachab was een vreemdeling per uitstek. Ze was Kanaïtisch. Ze behoorde tot een vreemde volk met een vreemd god. Ze was ook nog daarbij een prostituee. Dus het beeld dat je krijgt hier is van een vrouw die niet alleen mannen verleidt tot seksuele onzuiverheid, maar ook een geestelijke onzuiverheid. Het aanbidden van vreemde goden. Dus de vreemdeling per uitstek. En wat is haar rol dan in dit verhaal? Wat doet ze? Als ze redt twee Israëlieten, de spionnen. Maar wat nog belangrijker is, is haar motivatie. Ze erkent de soevereiniteit van Israëls God boven de goden van de Kanaïten. Ik ga even lezen uit Josua 2, vers 10 en 11. En dit is Rachab die spreekt. Want doen opdrogen toen u uit Egypte ging, En ook wat u hebt gedaan met de twee koningen van de Amorieten, Sihon en Og, die aan de andere zijde van de Jordaan waren, die u met de ban geslagen hebt. Toen wij dat hoorden, smolt ons hart weg van angst. En vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand. Want de Heere, uw God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Dus Rachab erkent dat de God van Israël is de God van de hemel en de aarde. De God boven alle andere machten. Nu, we hebben allemaal, denk ik, moeite om die veroveringen van Jozua te begrijpen. Waarom moesten sommige steden volledig uitgeroeid worden? Mannen, vrouwen, kinderen. Is dat niet een soort genocide, zoals dat wij zo noemen vandaag? Wel, één manier, en ik wil het zeker niet hierbij zeggen dat dat de juiste manier is of genoeg is om dat heel dat verhaal te begrijpen. Maar één manier is om het te zien als een soort geestelijke strijd. Mensen toen geloofden dat er echte krachten schuilden achter de verschillende goden. En de grote vraag was, wie is nu de machtigste god? Iemand met een machtig leger die andere volkeren kon verslaan, wou zeggen, die god is meer machtig dan de andere god. Dus zo ging dat in die tijd. De vraag dus was het god van, de god van Jericho meer machtig dan de god van Israël? En zo is dus, kan je één manier om al die veroveringen te verstaan, is als een soort strijd tussen die machten. Is de god van Israël machtiger, krachtiger dan die andere goden, dan de afgoden? We vinden hetzelfde verhaal terug in de Exodus. Hè. Denk aan die confrontatie tussen Yahweh en Farao. Farao noemde zichzelf de zoon van God. Dus dat was ook een confrontatie tussen goden. Rachab dus wil zeggen, de God van Yahweh is machtiger, is krachtiger dan die van ons volk. Dus ze bekeert zich, als het ware. Wij zouden dat misschien vandaag een bekering noemen. Ze geeft loyaliteit of trouw aan Yahweh. En daardoor eigenlijk is ze haar eigen stam, haar eigen volk, aan het verraden. In die tijd, één volk had één God. En dat was, het volk moest allemaal die God aanbidden. Dus er is een wisseling van trouw, van loyaliteit voor één God, voor Yahweh in plaats voor de andere God. Dat had gevolgen voor haar. Hè? Ze was helemaal niet meer aanvaard in haar eigen. Als de Israëlieten zouden verliezen, was dat ook het einde van haar. Maar ze heeft besloten om alles te wedden, als het ware, op Yahweh. En God heeft haar daarvoor beloond. Zij en haar familie werden gered. Wat is het les voor ons vandaag? Wel, vandaag is er nog ook een geestelijke strijd gaande. Misschien is het niet zo zichtbaar als in die tijd. Misschien is het niet zo expliciet als in die tijd. Maar ik geloof dat er nog altijd krachten zijn vandaag die ook om de zielen van mensen strijden. En de manier waarop dat wij die geestelijke strijd voeren is uiteraard ook niet zoals in die tijd. Nu is dat door gebed, hè, dat je een geestelijke strijd voert. Maar er waren krachten toen die de mensen in de ban hielden en nu zijn er ook nog krachten van duisternis die nog altijd actief zijn. En de vraag komt nog steeds neer op dezelfde vraag. Met andere woorden, aan wie zweer je jouw trouw? Aan wie ben je trouw? Ben je loyaal? Is het aan de goden van deze wereld, aan de machten en de krachten? En misschien vandaag is dat het consumerisme, noem maar op, haalt status enzovoort. Of zweer je trouw aan Yahweh? En net zoals Rahab ontdekte, Yahweh is machtiger dan de andere goden en het is alleen hem die redt. Maar we zien dus hier een eerste voorbeeld van iemand die buiten het verbond was, die echt een vreemdeling per uitstek was, en die verwelkomd wordt, die gered wordt, omwille van het feit dat ze kiest voor Yahweh, in plaats van haar de andere goden. Zo komen we tot het tweede voorbeeld. Ook een bekende voorbeeld, opnieuw een vrouw. Ruth, iedereen kent het verhaal van het boek Ruth. Het leest als een kort roman. En Ruth is de heldin in het verhaal. Ruth is een Moabiet. Dat wil zeggen dat ze ook een vijand was van Israël. Want we lezen in Deuteronomium: een Ammoniet of Moabiet mag niet in de gemeente van de Heere komen, zelfs hun nakomelingen van de tiende generatie mogen tot in eeuwigheid niet in de gemeente van de Heere komen. Maar andere woorden, opnieuw vijandige vreemdelingen. Wij moeten opletten voor dit volk. Nu, dat heeft ook een beetje met de geschiedenis te maken tussen Israël en de Moabieten en Ammonieten. Maar ze waren dus ook vijandige vreemdelingen. En net als Rachab verwisselt Ruth haar trouw, haar loyaliteit. Ruth, lezen we, klampte zich vast aan Naomi. Dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God, zegt Ruth aan Naomi. En het beeld hier is van Ruth, die zich dan vastklampt aan Naomi. Maar eigenlijk is dat een beeld van Ruth, die zich niet alleen aan Naomi vastklampt, maar ook aan Yahweh, aan het volk. Ze besloot om deel te worden, om zich vast te klampen, om deel te worden. Ze uit het verlangen om deel te worden van het volk. En ze op die manier pleegt ze ook haar trouw aan Yahweh. Maar met Ruth gaan we nog een stap verder dan met Rachab. Want niet alleen beleeft zij een bekering, maar zij, Ruth, wordt het kanaal, de middel, waardoor Naomi wordt gered. Even het verhaal kort schetsen. In het verhaal Boaz wordt genoemd de losser van Naomi. Naomi heeft alles verloren, haar zoon, haar man. En de enige manier is als iemand zou trouwen, dan zal de naam met haar, dan zal de naam van haar man verder gaan. En Boaz was de enige, of een van de weinigen, die nog verwant was met haar man, Elimelech. En hij kon kiezen om de lijn van Elimelech verder te zetten, door kinderen te hebben in zijn naam in plaats van zijn eigen naam. En dat was de enige manier om het lijn te redden. Boaz wordt dus een losser genoemd, een verlosser, als het ware. Maar Ruth is eigenlijk een verborgen losser. Want het is in feite Ruth die Naomi redt. Want Ruth kiest om niet voor haar eigen naam, niet voor haar eigen lijn, maar ze kiest om zichzelf op te offeren voor de lijn van Naomi verder te zetten. Dus Naomi heeft alles verloren, ze heeft geen erfgenamen, ze heeft in die tijd, wat betekent, dat was een ramp, hè? Als je geen nakomelingen had, geen erfgenamen, dan was je niemand, was je niet belangrijker, geen status. En de enige manier om die eer te herstellen, was als Ruth de losser van Naomi trouwt. En de kinderen uit die huwelijk zouden de lijn van Naomi's man verder zetten en de positie van Naomi herstellen. Nu, het is moeilijk te begrijpen, maar het komt erop neer dat Ruth heeft zichzelf geofferd voor haar schoonmoeder. Ruth heeft zichzelf geofferd voor haar schoonmoeder. Want de kans om opnieuw kinderen te hebben, heeft zij laten vallen, haar eigen kinderen, zodat Naomi door haar kinderen zou hebben. Ruth was een verborgen verlosser. En het resultaat was volledige integratie van Ruth in het volk van Israël. Op het einde van het verhaal lezen we het volgende. En heel het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden, wij zijn getuigen. Mogen de Heere deze vrouw die in uw huis komt maken als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. Rut krijgt dezelfde status als het ware van Rachel en Lea, de aartsmoeders van het volk van Israël. Wat een ommekeer voor deze weduwe uit Moab. Niet alleen is zij volwaardig lid van het verbond, maar zij krijgt zelfs een verheven positie. Ze wordt overgrootmoeder van koning David. Dus, niet alleen kunnen vreemdelingen verwelkomd worden in de familie van God, ze kunnen zelfs kanalen worden van Gods genade. God kan hen gebruiken om zijn genade bekend te maken en voor te zetten. Het is dus geen toeval dat zowel Rachab als Rut aanwezig zijn in de stamboom van Jezus. En zo komen we dan tot ons derde en laatste voorbeeld. Nu uit het Nieuwe Testament, de Romeinse centurion. Ik ga even voorlezen uit Lucas 7, vers 1. Het verhaal is in Lucas 7, vers 1 tot 10. Nadat hij al zijn woorden beëindigd had ten aanhoren van het volk, ging hij Capernaum binnen. En een slaaf van een zekere hoofdman, over 100, die hij zeer waardeerde, was ziek en lag op sterven. Toen hij over Jezus gehoord had, stuurde hij de oudsten van de Joden naar hem toe en deze vroegen hem te komen en zijn slaaf gezond te maken. Toen die bij Jezus gekomen waren, smeekten zij hem indringend en zeiden, hij is het waard dat u dat voor hem doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf de synagoge voor ons gebouwd. En Jezus ging met hen mee, maar toen hij niet ver van het huis was, stuurde de hoofdman enkele vrienden naar hem toe om tegen hem te zeggen, Heere, doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht naar u toe te komen, maar spreek een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is en heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een, ha, en hij haat. En tegen de ander, kom, en hij komt. En tegen mijn slaaf, doe dat, en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich over hem. En hij keerde zich om en zei tegen de menigte die hem volgde, ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En toen zij die gestuurd waren in het huis teruggekeerd waren, vonden zij de zieke slaaf gezond. Dus een voorbeeld opnieuw van een vreemdeling. Hij was een Romein, ten eerste. Dus zeker een vijandig vreemdeling. Maar we lezen dat deze man toch een gunstige houding had ten opzichte van de Joden. Hij hield van de Joodse natie, lezen we, en hij hielp zelfs bij het bouwen van de synagoge. Misschien was hij een godvrezer. Misschien geloofde hij dus in Yahweh als de enige God. Tenminste weten we dat hij open stond voor het Joods geloof. Ook al moest hij waarschijnlijk deelnemen aan rituelen van Romeinse godsdienst, zoals offers brengen aan andere goden. Hij was nog altijd soldaat in het Romeinse leger en de Romeinse godsdienst hoorde daarbij. Desondanks dit alles zegt Jezus dat het geloof van deze vreemdeling overstijgt dat van de meeste Joden. Denk na hoe dat moest overgekomen zijn voor de menigte rondom Jezus. Jezus zegt dat deze vreemdeling hier, die waarschijnlijk andere goden aanbidt, zijn geloof overstijgt dat van de meeste Joden. Nu, gedurende zijn bediening herdefinieerde Jezus wat het betekende om deel te zijn van Gods volk. In die tijd voor de meeste Joden betekende dat de besnijdenis, het houden van de Torah, de wet van Mozes, en de tempelverering. Die drie dingen, besnijdenis, de Torah en de tempel, waren allemaal kenmerken van wie echt behoorde tot het volk. Wie was binnen. Wie behoorde tot het volk? En Jezus herdefinieerde die grenzen. Want hij zei, vernietig deze tempel en ik zal hem in 3 dagen herbouwen. Dus dat is de tempel. haar definieert. Of tijdens de bergrede, je hoorde het zeggen. Mozes zei, maar ik zeg. Jezus herdefinieert de Torah, de wet van Mozes. En nu zien we in Jezus zijn bediening dat de ware test voor wie behoorde tot het volk was niet die drie dingen, drie kenmerken, maar geloof in Jezus. Geloof in Jezus, dat was het enige dat echt telde. En hier hebben we een prachtig voorbeeld dan van iemand die zich eigenlijk buiten de grenzen van het verbond bevond. Hij was een Romein, hij was buiten het verbond. Maar door zijn geloof in Jezus, zijn vertrouwen in Jezus, zijn geloof dat Jezus kan genezen, ontdekt hij dat hij plotseling wel behoort door zijn geloof. En zo zijn er een heleboel voorbeelden in het Nieuwe Testament. Allemaal mensen die uitgesloten waren. Samaritanen, eunuchen, melaatsen, zondaars, prostituees, noem maar op. Allemaal buiten het verbond. En waarom zijn ze nu plotseling wel opgenomen in Gods familie? Waarom ze vroeger waren uitgesloten? Omdat het enige dat nu telt, is geloof in Jezus. En de Romeinse centurion mocht dan ook in de zegeningen delen van die nieuwe tijdperk van de Messias, want zijn dienaar was genezen. Jezus heeft hem genezen. Een vreemdeling die volledig en radicaal opgenomen wordt in het volk van God. En wat is het les voor ons vandaag? Dat er is maar één iets is dat belangrijk is. Dat bepalend is voor of dat wij behoren of niet. En dat is geloof in Jezus. Alle andere identity markers, alle andere grenzen of kenmerken, cultureel, socio-economisch, welke christelijke traditie wij behoren, noem maar op, die vallen weg. Uiteindelijk draait het om onze trouw aan, liefde voor en geloof in Jezus. In feite komt hetzelfde op neer voor Rachab en Ruth, want zij hadden ook God lief boven alles. Zij kozen ook Yahweh boven alles. Dus drie verhalen van drie vreemdelingen die verwelkomd worden in de familie van God. Ik wil eindigen met drie punten over wat onze houding dan moet zijn ten opzichte van de vreemdeling. Ik als de vreemdeling. Wij moeten erkennen dat wij allemaal eigenlijk vreemdelingen zijn, waren. Wij waren ook buiten het verbond. Wij waren ook zondaars. Maar God heeft ons gered. Wij waren vreemd van hem, maar hij heeft ons gered. En het enige dat nodig was, was geloof in Jezus. Die loyaliteit veranderen, ons andere houden aan de kant leggen en kiezen voor Jezus. Dus heb jij, net zoals Rachab, besloten om alle andere houden aan de kant te leggen en te kiezen voor God, voor Yahweh, voor Jezus? Heb je die trouw gezworen aan hem? Ik zei het vorige week dat de mogelijkheid bestaat om op Pinksteren jezelf te laten dopen. De doop is een teken net van die trouw, die loyaliteit die je zweert aan God. Dat je zegt van nee, ik kies niet voor deze wereld, ik kies niet voor mijzelf, ik kies voor God. Dus wij waren allemaal vroeger vreemdelingen. Ik met de vreemdelingen. Sommigen van ons bevinden zich misschien in de positie van Naomi. Naomi behoorde tot God, tot het volk van God, maar moest gered worden door een vreemdeling. Dat is vreemd, hè? Dat is bijzonder. Naomi was deel van het volk, maar zij werd verlost. Zij werd gelost door Ruud, een vreemdeling. Ik geloof dat God wil dat wij openstaan voor een ontmoeting met de vreemdeling. En ik heb het hier niet over politiek ervan, hè? Ik heb het gewoon over in ons dagelijks contact met mensen, dat God wil dat wij openstaan voor een contact met iemand die anders is. Iemand die ja, ons doet nadenken. Iemand die niet past binnen onze categorieën of die we misschien moeite mee hebben. Waarom? Omdat God wil die mensen ook gebruiken als kanaal van zegen voor ieder van ons. Dat wij ook lessen kunnen leren, dat wij ook kunnen groeien in ons geloof door hen. Het kan soms vanuit een heel onverwacht hoek zijn dat God iets wil tonen en openbaren over zichzelf. Wat is onze houding ten opzichte van de vreemdeling in ons midden? Hebben we al ooit gedacht dat God hen wil gebruiken om ons te zegenen? En eigenlijk als je kijkt naar de tendens binnen de kerken vandaag, dat er is een heel veel nieuwe groei in de kerken in het Westen, omwille van mensen van andere landen die migreren en die brengen een nieuwe dynamiek, een nieuw leven in de kerk. Dat is denk ik wel deel van Gods plan voor ons vandaag. En dan het laatste punt, samen vreemdeling in deze wereld. In zekere zin blijven wij allemaal wel ergens vreemdelingen. We zijn verbonden door één iets, Jezus. En ons geloof in hem is de basis voor onze eenheid, meer dan culturele of religieuze gewoontes of tradities. Maar we blijven wel ook anders, in de wereld, maar niet van de wereld. En de vraag is, durven wij die eenheid onder elkaar te behouden, ondanks de druk van buitenaf om keuzes te maken voor een bepaalde weg, een bepaalde cultuur of wat dan ook. Durven wij die eenheid te bewaren en zeggen van nee, er is maar één iets die ons verenigt en dat is Jezus. Het is soms gemakkelijker om te kiezen voor uniformiteit, hè? Als we allemaal hetzelfde denken, of hetzelfde taal spreken, of dezelfde gewoontes hebben. Dat is gemakkelijk, maar soms is het de moeilijke weg die de betere weg is. En om te kiezen voor eenheid is zeker een moeilijkere weg dan uniformiteit. Dus, open je hart voor de vreemdeling in ons midden. Ze zijn kostbaar in Gods ogen, net zoals wij. En wie weet, misschien heeft God een bijzonder plan voor hen en voor ons door hen. Laten we afsluiten in gebed. Hemelse Vader, dank u wel dat u ons geraapt hebt. Wij waren ook vreemdelingen. Wij verdienden het niet om gered te zijn, maar Heer, door uw genade, door uw liefde, door het feit dat u mens bent geworden, dat u in ons midden bent gekomen, kunnen wij ook nu dichtbij komen. Dicht bij uw troon, dicht bij uw hart. En mogen wij verwelkomd worden in uw familie. Heer, ik bid dat wij diezelfde houding mogen hebben ten opzichte van anderen. Die houding die verlangt naar het thuiskomen van iedereen. Het verbonden zijn met u. Heer, wilt u ieder van ons helpen om open te staan voor een ontmoeting met iemand die anders is, die anders denkt, die anders een andere gewoontes heeft, misschien van een andere cultuur. Help ons om na te denken over wat u daarmee wilt doen en open te staan, Heer, voor wat u wilt brengen en zegenen doorgaan. Amen. We sluiten af met twee laatste liederen. Stel voor dat we samen recht staan en zingen.
gelouterd goud en zuiver zilver laat mij zijn voor u. Als gelouterd goud, puur goud, dwars door het vuur, maakt u mij rein en puur. Ik strek mij uit, Jezus, naar meer van u. Maak mij rein voor u, was mijn leven schoon. Vergeef mijn zonden, laat mij zijn voor u, zuiver als uw zoon. Heilig mij, dwars door het maakt u mij rein en puur. Ik strek mij uit, Jezus, naar meer van uw geest en uw heiligheid. Ja, ik besluit, Jezus, een dienstknecht te zijn van u, mijn. Maakt u mij rein en puur. Ik strek mij uit, Jezus, naar meer van uw geest en uw heiligheid. Ja, ik besluit, Jezus, een dienstknecht te zijn van u, mijn meester.
Ik sluit af met de woorden die Jezus zei net voordat hij terug naar zijn vader ging. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen. Onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Nog enkele mededelingen. Ja, Luc, zou je de kinderen willen, of Heertrui laten weten dat het bijna gedaan is? In de potscherven staan de mededelingen. Nog even uw aandacht op volgende punten. Zondag 21 mei is het de jaarlijkse gemeentevergadering. De bedoeling is dat we een potluck eten ervoor. Dus breng wat eten mee om te delen of voor uzelf. Als u niet kan komen, kunt u volmacht geven aan iemand. Oké. Dan nog een andere mededeling. De gemeenteweekend. Niet vergeten in te schrijven voor de gemeenteweekend in september. Ik denk dat er nog veel mensen zijn die nog niet ingeschreven hebben. Dus om in te schrijven, de brochure ligt van achter. En dan moet je het gewoon in dat koffertje steken en u bent dan ingeschreven. Ik had het ook tijdens de preek genoemd. Op Pinkster zullen we de mogelijkheid geven, als er iemand is die zich wil laten dopen, spreek met een van de oudsten, dan kunnen we daar zeker in gesprek over gaan. Dan nog een laatste mededeling, niet vergeten. Op 24 juni is het het feest, de zaterdag 24 juni, feest voor het 100 jaar bestaan van onze gemeente. Dus nodig gerust mensen uit. Er zijn flyers van achteren. Als u mensen weet die vroeger kwamen naar de pottenbakker of die ergens toch geïnteresseerd zouden zijn. En we nodigen ook niet-christenen uit. Dat hoeft niet alleen voor christenen te zijn, zeker niet. We willen met de buurt ook feest vieren. Dus als je mensen kent uit de buurt, welkom hen. Zij zijn ook zeker welkom. Oké. Ik denk dat Geertre nog iets heeft in petto voor de moeders, vermoed ik.
Goedemiddag ondertussen allemaal. Wij hebben met de kinderen heel hard gewerkt om toch nog iets in elkaar te steken. En vooraleer ik verder ga, wil ik toch ook zelf iets zeggen. Ik was aan het opzoeken als ik iets moois vond over moeder zijn of een gedicht. En het sprak mij eigenlijk niks aan, dus om door te geven. En toen kwam er in mijn gedachten om gewoon iets door te geven van wat ik zelf beleef. En ik wil dat misschien als bemoediging geven aan alle mama's. Eerst en vooral, ik vind het een enorm voorrecht en ik ben God heel dankbaar dat ik een vrouw mag zijn en dat ik moeder mag zijn. Ja? En soms gebeurt het dat ik ook in mijn bed lig, dat de tong tot op de grond hangt en dat ik niet meer weet hoe het verder moet, hè, met de kinderen. En ik wil gewoon iets doorgeven wat ik altijd doe in mijn moeder zijn. En ik denk dat het heel belangrijk is en ik wil gewoon een voorbeeld geven. Ik heb als kind in een moeilijke thuissituatie geweest. En ik heb als kind heel veel gekeken. En ik dacht, ik ga het zo niet doen. En toen ik tot bekering kwam, dan was ik helemaal in een kramp. En ik dacht, ik wil niet dezelfde fouten maken. Ik ga zeer goed mijn best doen. En ik kwam helemaal in een kramp. En toen een christenvrouw mij zei van, denk je dat de Heer zou vergeten genadig te zijn? En dat heeft zo diep ingeslagen bij mij. En ik heb dat kunnen loslaten. En ik ervaar, ik heb contact met veel moeders. En heel veel moeders hebben echt de motivatie om het heel goed te doen met hun kinderen. We leven in een maatschappij. Het is niet gemakkelijk om te doen. Maar wat ik altijd doe, is ik doe wat voor de hand ligt. Ik bid om wijsheid, wat ik kan doen. En de rest laat ik over aan de Heer. En vooral bidden. Wij hebben niet alles in handen. En dit wil ik meegeven aan alle moeders. Ik wil jullie allemaal feliciteren. We hebben een geweldige God. Doe jullie best gewoon. Doe wat je kan. Bid veel voor je kinderen en vergeet niet, de Heer zal niet vergeten genadig te zijn. En zo kan je het loslaten. Goed, de kinderen hebben zelf iets geschreven.
Lieve mama, ik wens je een leuke dag. Mama, het is eindelijk weer moederdag. Dus zeg ik, fijne moederdag. Je bent lief, leuk, super, lief. Lieve mama, je werkt 24 uur per dag. Ik zie je elke dag werken. Maar vandaag is het een bijzondere dag. Het is moederdag. En je krijgt een dikke knuffel. van je kapoen. Lieve mama, jij bent leuk. Je bent lief, leuk, grappig, tof en slim. Ik hou van jou. Als jij bij mij bent, voel ik mij blij. En dan een gedichtje. Ik heb een kusjesfabriek. Heel veel mama's moeten voor die kusjes betalen. Behalve jij. Jij mag ze altijd gratis bij mij komen halen. Ik wens je nog een fijne moederdag en ik hou superveel van jou.
Lieve mama, je bent lief, je bent leuk en je bent grappig en ik hou van jou.
Ik zal het een beetje helpen voorlezen. En heeft het zelf geschreven voor haar mama. Mama, je bent zo lief en je bent superleuk. En het is moederdag, dat kan je toch niet vergeten, met een liedje en een cadeautje. En dat is superleuk. En mama, ik hou van jou. Je bent zo leuk. En moet ik dat ook nog lezen? Alle mensen mogen niet in mijn huisje, maar jij mag er wel in. Jullie gaan zitten en de anderen mogen nu komen. Ja.
Eén lief, twee lieve, drie lieve kusjes. Vier lieve, vijf lieve, zes lieve kusjes. Zeven lieve, acht lieve, negen lieve kusjes. Tien lieve kusjes voor mijn man.
Een fijne moederdag aan alle moeders en wij willen jullie graag allemaal een bloemetje geven.
En zij wil graag nog bidden voor alle mama's. Wacht eens, we gaan de stoel terugnemen. Pas op.
Zo kan ik eigenlijk van zo doen.
Maar ze zien jou, gaat zo. Sst, ze gaat het zo. Ja. Sst, ja.
Okay. Ja. Dankjewel voor deze dag en dat alle mama's er kunnen van genieten. En dat iedereen hun moedercadeau leuk vindt. En dat het een fijne dag voor hen kunnen zijn. En dat ze van het bloemetje kan genieten. In Jezus' naam, amen.